Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederike Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien. Dag lieve luisteraar, super fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering, alweer aflevering 91. Wat gaat de tijd toch snel? En als je denkt van, ik wil nog meer Ayurveda, maar op dit moment wil ik geen uitgebreide cursus doen of een opleiding, kom dan alsjeblieft bij onze Ayurveda Tribe. Voor 9 euro in de maand word je lid en dan heb je iedere maand, neem je deel aan ons superleuke webinar waarbij we de diepte ingaan, kijken naar ons dagelijkse leven, wat daar te helen valt, beantwoord ik praktische Ayurveda vragen, je krijgt mooie kortingen op de specials bijvoorbeeld en op de webproducten uit de webwinkel. En je krijgt toegang tot onze community waarbij deelnemers elkaar vragen stellen en ook vragen kunnen stellen die we dan weer in de webinars mee kunnen nemen. Superleuk als je erbij komt bij de Tribe. In de show notes staat een link hoe je je aan kunt melden. En over mooie vragen gesproken. Ik heb een hele leuke vraag binnengekregen van Fayette. Een hele interessante vraag. Ik ga hem even voorlezen. Ik ben benieuwd hoe de constitutie van een nieuw kindje wordt bepaald. Ik heb wel eens gelezen dat de staat van gezondheid, voeding, emoties en balans van beide ouders rond de bevruchting een grote rol speelt. Maar speelt dan dus ook de Vikruti en het seizoen mee? Dus dat een conceptie in de herfst meer tot vata-kindjes leidde? En dat als beide ouders onwijs veel pitta hebben of een onbalans in pitta, dat het kindje dan ook veel pitta in zich heeft? Ja, echt een hele leuke vraag. En ik moet ook wel een beetje lachen, want ik zat vorige week met mijn moeder en een vriend aan de keukentafel. En toen hadden we een gesprek over katten. Ik heb zelf 2 katten en mijn moeder die had vroeger ook katten. En als ze vertelde dat ze als kind had ze een katje. En daar was ze heel dol op en die was heel schattig, maar die groeide maar niet. En op een gegeven moment na een paar maanden stierf die. Het was heel verdrietig en toen zei haar moeder, ja, maar het was ook een herfstkatje. En dat heeft ze altijd onthouden en ze zei ook, ja, herfstkatjes die zijn wat minder goed. Wat minder stevig, wat minder gezond. En toen hadden we daar een gesprek over of dat daadwerkelijk zo is. Of dat dat iets is. Soms hoor je als kind, hoor je iets, weet je wel. Bijvoorbeeld omdat je ouders iets laten vallen. En dat heeft dan een soort van, maakt dan een imprint waardoor je altijd dat blijft geloven. Dat het ook echt zo is. Je hebt vast wel van die dingen. En dat je dan op een dag erachter komt dat de rest van de wereld er helemaal niet zo over denkt. Maar misschien is het wel waar van de herfstkatjes. Dus teruggaan naar de vraag van Fayette. Hoe wordt de constitutie bepaald bij een kindje? En dat is best wel een complex antwoord. Dat eigenlijk ons verstandelijk vermogen bijna te boven gaat. Maar het is eigenlijk een heel spiritueel antwoord en een praktisch antwoord. Als eerste het spirituele antwoord. Volgens de Veda's is er namelijk zoiets als een karma. En karma betekent oorzaak en gevolg. En je zou kunnen zeggen, volgens de Veda's is karma de reden dat je geboren wordt. Je hebt namelijk, je leeft je leven, er zijn dingen die je doet en die dingen die moeten altijd een gevolg hebben. En als je aan het einde van je leven bent en de dingen die er gebeurd zijn, de acties, het woord karma komt ook van de Sanskriet wortel kru en dat betekent ook actie. Daar komt het woord creëren ook vandaan. Sommige woorden kun je helemaal terugvoeren tot aan het Sanskriet. Dus dingen die je hebt gecreëerd waar je geen resultaat van hebt ontvangen in dit leven, betekent niet dat je er geen resultaat van gaat ontvangen. Kijk, de Veda's kijken heel anders. We kijken naar zielsniveau. Dus je neemt dat karma, neem je gewoon mee naar een volgend leven. Dat noemen we je Parapta Karma. Parapta Karma zijn al die dingen die je hebt meegenomen uit een vorig leven en die hier tot uiting komen. En dat kan zowel goed zijn als slecht zijn. Hè, sommige mensen hebben heel veel geluk. Die worden geboren, ze zijn super knap en ze komen in een heel fijn gezin terecht met heel veel geld, waardoor ze kunnen studeren en de beste arts kunnen worden. Dat noemen we je Purva Punya, de vruchten van je goede karma. Maar je hebt ook bepaalde dingen in je leven die misschien lastiger gaan. Misschien dat je heel veel moeite moet doen om een resultaat te krijgen. Bijvoorbeeld op school vroeger. Dat iedereen heel makkelijk kan leren. En jij moet gewoon 10 keer zo hard werken. Daar zit misschien een karma op. Dus De dingen die je niet hebt opgelost, zeggen de Veda's, neem je mee in de volgend leven. Dat is je Prarabdha karma. En dat bepaalt eigenlijk ook waar je terechtkomt. Want weet je nog, als we kijken naar de samskars en al die dingen, je karma's, dan kom je terecht op de plek die precies weerspiegelt waar jij eigenlijk staat op dat moment in je zielenreis. Dus je wordt geboren bij ouders die passen bij jouw karma. Maar zelfs je DNA is verbonden met karma. Eigenlijk is karma en DNA hetzelfde. Dus je hebt bepaalde dingen gedaan, er zijn bepaalde structuren ontstaan in je systeem, waardoor je een lichaam gaat krijgen wat bij jou past. Een persoonlijkheid dat past bij al die karma's. Iets waar jij je mee gaat identificeren op dat moment, omdat je in dat verhaal bent geëindigd. Dus het is niet per se zo dat jij de persoon bent die je bent. Je bent in dit leven, ben jij deze versie. Dat kan in een volgend leven weer heel anders zijn. Het enige wat hetzelfde blijft, is je ziel. En die ziel, dat is een onderdeel van Purusha. Dat is eigenlijk helemaal neutraal. Alleen omdat we telkens niet helemaal schoon sterven, als het ware. Dus er blijven wat groeven achter, worden we opnieuw geboren. En ja, dit wordt op verschillende manieren uitgelegd in verschillende geschriften. Maar hoe ik het zelf een beetje heb begrepen, en nogmaals, dit is mijn eigen interpretatie. Als je als ziel klaar bent om te incarneren, dan word je, ja, dan zweef je zo'n beetje door het universum. En dan kom je op aarde. En dan zijn er twee mensen die liefde bedrijven die heel erg passen bij jouw karma's, bij jouw Prarabdha karma op dat moment. Hun DNA past ook perfect bij jouw karma. Kijk, karma is zo enorm complex. Het is toch ongelooflijk hoe alles precies bij elkaar past en hoe alles zo perfect verbonden is met elkaar. Dus daar word je tot aangetrokken als ziel. En op het moment dat jouw ouders de liefde bedrijven en alles eigenlijk perfect klopt met waar jij in terecht moet komen, dan zal jij als zieltje in die conceptie incarneren. Nou, dat is een spirituele versie. Dat betekent dus dat als er een genetisch defect is bij een van je 7 voorouders, Ayurveda zegt van 7 generaties terug kun je DNA ontvangen van je voorouders of bijvoorbeeld defecten in de DNA. Dat is eigenlijk de perfecte situatie, want dat past bij jouw karma. Dus stel je voor dat jij diabetes hebt, dan kan het een combinatie zijn van jouw Prarabdha karma. Dus genetisch had je aanleg in combinatie met de Kriyaman karma. En Kriyaman karma, dat zijn de dingen die je doet in dit leven en daar meteen een resultaat van hebt. Dus als jij heel slecht eet je hele leven lang, je hebt overgewicht, heb je kans om diabetes te krijgen. En die kans wordt verhoogd omdat je dat ook in je DNA die aanleg hebt. Dat is natuurlijk weer, de aanleg is weer een Prarabdha karma. Nou, misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar karma is best wel echt een heel tof wetenschappelijk concept, wat helemaal niet zweverig is, maar eigenlijk heel erg logisch. Puur oorzaak en gevolg. Dus als jij als zieltje daar aan het hangen bent, wachten op de perfecte incarnatie, dan zijn er 2 mensen die gaan de liefde bedrijven. Deze 2 mensen, die hebben allebei een eigen Prakruti. Die hebben een eigen setje DNA. En je weet van biologie nog vroeger dat je hebt setjes DNA en die verstrengelen zich. En dan heb je vaak dat het gaat paren. Dus een stukje van de helft van die DNA komt bij de andere helft van die andere DNA. Zodat je eigenlijk een nieuwe DNA-streng creëert. Ik hoop ik het goed zeg, als er biologen zijn. Ik weet dat het ingewikkelder is dan dat, maar dat is een beetje hoe ik het heb begrepen van biologie. Dus dat is eigenlijk hoe de nieuwe constitutie samenkomt. Dat betekent dus dat je vaak ziet in families dat het een redelijk logisch is dat als jij alle 2 kaffa-ouders hebt, dat jij vaak ook wat meer kaffa in je hebt. Hè, misschien heb je een kaffa-vader en een vata-moeder. Dan zul je dan zul je daar een mix van zijn. Of misschien is het ene gen wat sterker, dat je echt die vata-constitutie hebt gekregen, terwijl je broer meer die kaffa-constitutie heeft. Dus constitutie zelf, dat heeft heel veel te maken met de DNA van je ouders, met de constitutie van je ouders. En lieve luisteraar, ik heb ook een klein verzoek aan jou. Als je deze podcast inspirerend vindt en als deze wekelijkse afleveringen je helpen om jezelf beter te leren kennen, Ayurveda beter te leren begrijpen, zou ik het super op prijs stellen als je een review wil achterlaten. Op Spotify kun je me 5 sterren geven en bij Apple kun je echt een hele review achterlaten. En natuurlijk vergeet niet om je te abonneren op de podcast. Zo krijg je iedere week te zien dat er weer een nieuwe aflevering klaar staat voor je. En daarmee help je mij om deze podcast beter vindbaar te laten zijn. Zo kunnen nog meer mensen geïnspireerd raken door de diepe wijsheid van Ayurveda. Dus, als je een momentje hebt, geef een sterrenrating, schrijf een korte review, druk op volgen of abonneren. En daarmee geef je mij echt superveel liefde. Dankjewel voor het trouwe luisteren en voor je steun. Het betekent echt superveel voor me. Dat gaat over de Prakruti, dus constitutie. Maar dan is er nog zoiets, namelijk de Vikruti. En als je kijkt naar Ayurveda en het belang wat Ayurveda legt op het zwanger raken. Super veel geschriften, heel veel hoofdstukken worden er gewijd aan de perfecte manier van zwanger raken. En dat is altijd een beetje shocking, want ja, als je kinderen hebt en kijk hoe dat gegaan is, misschien heb je er heel veel moeite voor moeten doen, een heel traject in moeten gaan. Of misschien ben je zwanger geraakt en heb je er eigenlijk niet eens over nagedacht. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die zijn waren allebei eigenlijk hele mooie ongelukjes. Ik had het helemaal niet gepland. Maar dat betekent ook dat ik absoluut geen bewust voorwerk heb gedaan om mijn kinderen te krijgen. En Ayurveda zegt, eerst gaat de vader en de moeder, die gaan allebei een uitgebreide reiniging doen. En na die reiniging, na die detox, gaan ze een half jaar lang, nemen ze kruiden en speciale voeding om ervoor te zorgen dat de eicel en de zaadcel zo optimaal gezond mogelijk is. Verandert dat iets in de DNA? Ja, dat kan zelfs ook iets veranderen, dat je dus de sterke genen eigenlijk meer naar boven gaat halen. En dan gaat ze liefde bedrijven, dat is ook een heel ritueel. En dan de manier, de dingen die je moet denken, de dingen die je, waar je niet mee moet omringen. Al die dingen worden beschreven tijdens het hele proces. En dan komen natuurlijk de 9 maanden van de zwangerschap van de vrouw. En ook daar heeft Ayurveda zoveel gedetailleerde remedies en adviezen voor. Want alles heeft invloed op het ongeboren kind. Maar even terug naar die conceptie. Op het moment dat de ouders de liefde bedrijven, heb je natuurlijk dat stukje DNA. De gezondheid van de eicel en de zaadcel op dat moment. En als je kijkt naar de Ayurveda, dan zijn die zaadcel en eicel zijn helemaal aan het einde van onze voedingscyclus. Dus de laatste datu. Volgens Ayurveda zijn er 7 datus, 7 weefsels. En het laatste van de datus is de eicel en de zaadcel. Er zit echt een essentie in. Essentie van wie je bent op dat moment. Dus stel je voor dat je vata heel erg hoog is. En dat is al een tijdje zo. En het is helemaal tot diep in die datus gedrongen. Dan zul je die vata vikruti, die zul je meenemen in die conceptie. Dat gaat invloed hebben op dat kind. Of stel je voor dat de ouders met z'n tweeën lekker in de kroeg zijn gedoken, hartstikke dronken, misschien wel stoned zijn, na een avondje stappen, jou verwekt hebben, dan heb je kans dat er meer pitta, vikruti in je zit, omdat alcohol die verhoogt pitta. Dus dat geven ze eigenlijk al mee aan het ongeboren kind. En zo spelen er heel veel factoren een rol. Hè, als mensen heel veel stress hebben, komen allemaal motoren voorbij, misschien hoor je het geronkel. Je kunt in alles kun je horen. Hoor je hem? Oom in de motor. Dus alles wat er op dat moment plaatsvindt in het leven van die ouders zal invloed hebben. Daarom is het zo goed als je een kind gaat verwekken. Om ten eerste ervoor te zorgen dat je schoon bent, gezond bent, gevoed bent. En dat je ook geen stress hebt of geen medicatie ergens voor neemt of wat dan ook. En nogmaals, het geldt ook voor mij hoor. Misschien heb je je kind verwekt en dat je denkt van, oh man, had ik het maar anders gedaan. Nee, dat is ook weer het mooie van karma. Het klopt altijd precies. Jouw kriyamana karma past namelijk perfect bij de parapta karma van je kind. Dus je kunt je voorstellen dat als je enorm kwaad bent op je partner en jullie hebben echt onwijs ruzie gehad en daarna ga je wijn drinken en dan heb je goedmaakseks, dat zal zeker wat pitta verhogen in de vikruti van de baby. En natuurlijk, als de moeder daarna 9 maanden lang kokoswater gaat drinken en helemaal zen met haar pitta aan de slag gaat, dan kan ook die vikruti, die kan nog veranderen. En vikruti is altijd aan verandering onderhevig. Voor degenen die nieuw zijn, vikruti betekent je onbalans. Eigenlijk letterlijk dat je weg bent van je ware natuur. Pakruti is je ware natuur. He, hoe hoor je te zijn, de beste versie van jou? En de Vikruti is of je daar weg van bent. Superleuke vraag, even terug naar de herfstkatjes. Namelijk, kan het zijn dat je in de conceptie in de herfst meer tot Vata-kindjes leidt? Mijn antwoord daarop is, het zou kunnen zijn, theoretisch gezien, dat als een conceptie plaatsvindt in de herfst, en we kunnen het natuurlijk onderzoeken, hè? Als iemand denkt van het gaan we onderzoeken, vraag al je vrienden wanneer ze jarig zijn, reken 9 maanden terug en zoek die Vata-kindjes op, dat dat geen invloed zal hebben op de Pakruti, maar wel op de Vikruti. Zou het kunnen hebben. En waarom? Omdat in de herfst gaat Vata bij ons allemaal omhoog. En we zitten nu in de herfst en misschien merk je ook wel dat je meer behoefte hebt aan warmte, aan regelmaat, aan meer terugtrekken in jezelf. En stel je voor dat er mensen zijn die niet Ayurveda kennen en in de herfst allebei een enorme Vata-onbalans hebben, dan zullen ze die Vikruti meegeven aan de Vikruti van de ongeboren baby. Maar stel je voor dat het Ayurvedische levende mensen zijn, zoals wij, en zijn helemaal in balans in de herfst. Grapje hoor, ik bedoel, Vata kan echt enorm de overhand hebben nu. Maar stel je voor dat mensen heel bewust in balans zijn en ze verwekken dat kind in de herfst, dan zou het in theorie geen invloed moeten hebben op de Vata van het kindje. Sterker nog, ik denk dat als een vrouw heel veel stress heeft tijdens de zwangerschap, dat dat veel meer impact zou hebben dan alleen maar het seizoen herfst. Maar het is een interessant iets om echt daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Maar dan heb je het dus over de Vikruti en niet over de Pakruti. Dit is trouwens ook de reden dat sommige mensen die hebben het over je geboorteconstitutie. Nou, en dat is iets wat eigenlijk, daar heb ik echt een beetje moeite mee met geboorteconstitutie, dat woord. Want hoeveel kindjes worden er niet geboren die uit balans zijn? Stel je voor dat je te vroeg geboren bent en dat je met 7 maanden geboren bent, dan heb je meestal altijd wel Vata, Vikruti waarmee je op aarde komt. Dingen zijn te klein, dingen zijn nog niet af, je hebt ondersteuning nodig, je immuunsysteem is misschien verzwakt. Of er zijn kindjes die worden geboren met geelzucht, die moeten onder zo'n blauwe lamp. Dat is een Pitta, Vikruti waarmee ze geboren worden. En zo zijn er natuurlijk talloze aandoeningen waarbij een baby ter aarde kan komen, of ter wereld kan komen, hoe zeg je dat, geboren kan worden. Dat betekent niet per se dat dat de constitutie is van de baby. Dat is de Vikruti van de baby. Dus het woord geboorteconstitutie, dat klopt eigenlijk niet. Dus we kijken bij Pakruti, je constitutie, echt naar hoe ben jij bedoeld om te zijn? En dat is natuurlijk ook weer een hele filosofische vraag van, het is natuurlijk allemaal de bedoeling, want karma, laat ik het zo zeggen. Hoe zou jij zijn als je de allerbeste versie van jezelf zou zijn? En die Vikruti, die is een afwijking daarvan en die kunnen we proberen om te herstellen. En net zoals dat je, als je Vata vandaag hoog is, kun je proberen om je Vata weer in balans te krijgen door de juiste remedies in te zetten. Alleen het scheelt wel heel veel werk en heel veel moeite om ervoor te zorgen dat je zo in balans mogelijk bent als je samen een baby wilt gaan verwekken. Dat scheelt een hele hoop Vikruti werk, om het zo maar te zeggen. En dan nog is er altijd weer de grote filosofische vraag die astrologen ook vaak stellen. In hoeverre hebben we vrije wil? Het is natuurlijk niemand zou ervoor kiezen om geboren of om verwekt te worden door mensen die drugsverslaafd zijn, zodat je zelf met een verslaving geboren gaat worden. Maar misschien is dat wel, of misschien, dat is sowieso een onderdeel van jouw prarabdha karma. Iets waar jij mee te dealen hebt. Iets waar jij, of te dealen hebt klinkt zo streng, iets wat een situatie die bij jou weer spiegeld wordt en die past bij jouw karma's in dit leven. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen, we doen ons best en het is ook allemaal perfect. Ook als we uit onwetendheid misschien de dingen anders hebben gedaan dan dat we ze nu zouden doen, nu we de kennis hebben. Dat geldt sowieso voor alles. Zo vaak heb ik cursussen gegeven over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over Ayurveda en de vrouw en menstruatie en dat soort dingen. En dat vrouwen dan zeiden, oh, wist ik dit maar toen ik 20 was. Er is een reden dat je sommige dingen niet weet. Het past ook weer bij ons karma. Ik denk zelf namelijk, ik geloof het ook echt, dat onze Ayurveda-kennis, dus alle dingen die we mogen leren nu in het leven, dat is zeker een onderdeel van onze Purva Punya, dus de vruchten van ons goede karma. Dus dankjewel voor je mooie, super interessante vraag van Jette. Ik hoop dat jullie allemaal een inspirerende aflevering vonden. Heb je zelf een vraag? Mail me dan alsjeblieft even of volg me op Instagram en stuur me daar een berichtje. En voor nu ga ik je heel veel liefde sturen. En ik ben er volgende week weer.